Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 88. We zingen de versen 1 en 10. O God, mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijn jammer staat. En ik ben met verschrikking aangedaan, mijn moed verflauwt, mijn leden beven. En wat u daar verder vindt in Psalm 88, de versen 1 en 10. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Lucas 23 en wij lezen de versen 13 tot en met 32. En nu is de tekst voor de prediking vanavond de versen 27 tot en met 31. Het gaat over de wenende vrouwen van Jeruzalem en wat de Heere Jezus hen antwoordt. Dus de tekst is 27 tot en met 31. En we beginnen te lezen bij vers 13 uit Lucas 23. En dan horen wij het woord van de Heere. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijk, zeggende: Weg met dezen en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, en daarna zingen wij Psalm 71, vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. 71, vers 15, nadat we eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij een zegen vragen van de Heere over deze dienst. O heerlijke en barmhartige God, wat voorrecht is het dat wij hier opnieuw in uw huis mogen zijn. En we mogen opnieuw dat lijden van de Heere Jezus Christus overdenken. En wie zijn wij, Heere, dat wij dat kunnen doen? Wat hebben wij toch uw hulp en kracht en uw sterkte nodig, inzicht. Heere, wij zijn mensen van vlees en bloed. En wij begrijpen niet wat het betekent om onder de vloek van God te zijn. Al zijn wij onder de vloek. Maar dat ervaren wij maar ten dele. Wij ervaren zo pijn en ongemak en verdriet en moeite. Leed wordt elk mens uiteindelijk niet gespaard. Maar toch, Heere, daarmee weten wij niet ten volle wat de vloek inhoudt. Want dat betekent de verlorenheid in te gaan. En dat hebt u, Heere Jezus, gedaan. U hebt alles willen verdragen. En u hebt het gedragen. U was de zwijgende borg, vals aangeklaagd. Driemaal vrijgesproken door de wereldse rechter. De wereldlijke rechter vond geen schuld in u. Maar het volk schreeuwde om uw dood. En het moest allemaal zo gebeuren. Al hebben mensen daar schuld aan. En Heere, wij zijn allemaal schuldig daaraan. Want het is om de zonden van uw volk dat u werd overgeleverd. En u werd overgeleverd opdat wij hier vanavond in uw huis samen konden komen. Er moest recht gedaan worden aan het goddelijk recht. Genoegdoening aan de straf. En dat hebt u gedaan. En daarom is uw lijden zo bitter en zo vreselijk. En het is niet te begrijpen. Die wenende vrouwen van Jeruzalem hebben het ook niet begrepen. O Heere, wij bidden u om het licht van uw Heilige Geest, opdat wij toch meer zicht mogen krijgen op uw lijden. Er zijn zoveel aspecten daaraan en wij moeten goed luisteren naar uw woord. En dan, Heere, dan krijgen wij de spiegel voorgezet. En dan is het dat we beseffen wat de schuld is en wat het u gekost heeft. En dan, Heere, hebben we gelijk zelf onderzoek. Wie zijn wij zelf voor u? En zo moeten wij de schuld erkennen. En moeten we onszelf diep verootmoedigen voor u. O, laat dat toch de vrucht mogen zijn. Ook van het overdenken van uw lijden en sterven. Geef, o Heere, dat wij ook onder de indruk mogen komen. En dat onze harten heel klein mogen worden. Dat ze zelfs verbroken mogen worden voor u. En dat wij ook de juiste tranen leren wenen om wat u hebt doorgemaakt. O Heere, doe ons de zonde haten. En doe ons een afschuw hebben van het kwaad. En vooral het kwaad en de zonde dat ons zo lichtelijk omringt. Niet de zonde van anderen, daar zijn we gauw klaar mee om dat aan te wijzen. Maar onze eigen zonden, onze boezemzonden. De zonden in onze gedachten, in onze houding. De liefdeloosheid die ons zomaar in zijn greep kan hebben. En een harde gedachte over iemand. Een verkeerde opmerking over een ander. Waardoor we onszelf bezoedelen. En dat we uw geest bedroeven. En dat dit ten koste gaat van geestelijke kracht. O Heere, de zonde ligt aan de deur. En dat is nou het uiteindelijke. Waar wij voor op onze hoede moeten zijn. Waarom wij moeten leren wenen voor uw aangezicht. Trouwe God, schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. Wanneer wij weer een aspect van uw lijden willen overdenken. Heere, wilt u afdalen en in ons midden zijn? Ja, wilt u heel onze gemeente gedenken? Wilt u de gemeente beschermen en bewaren? En wilt u in de harten werken van de gemeenteleden, van de kinderen en jongeren en ouderen, dat uw geest van omhoog uitgegoten mag worden, opdat wij mogen zien op hem die wij doorstoken hebben door onze zonden. En dat wij leren bitterlijk te kermen als over een enige geborene. En dat wij de oprechte houding in ons hart en ziel mogen hebben voor u. O, laat het overdenken van uw lijden tot bekering mogen leiden. Voor het eerst of ook opnieuw. Heere, wat hebben wij het werk van uw Heilige Geest zo dringend nodig. O, wilt u afdalen. In ons midden, in deze dienst, bij uw dienaar en bij ons allen die hier in de kerk zijn. Maar laat uw geest ook mogen zijn daar waar meegeluisterd wordt. En laat uw woord een kracht mogen zijn tot verootmoediging. Een kracht waarin wij zien hoe heerlijk u bent, hoe noodzakelijk u bent, Heere Jezus. En dat u dierbaar wordt voor ons, juist in uw lijden. O Heere, doe ons uw hartelijk liefhebben. Omdat u zoveel liefde hebt getoond. En dat u de eeuwige zaligheid bereidt. Ook door uw lijden. Voor mensen die het helemaal niet verdienen. Dan wordt het toch zo'n groot wonder. Wat u doet en wat u geven zult. Hen die op u wachten. Heere God, wek het geloof zo in onze harten op. En stort uw geest op ons uit. Niet alleen tijdens de prediking in deze dienst, maar in heel het leven, in onze gezinnen, in onze huwelijken. Heere, laten we geleid mogen worden door uw woord en geest. En laten zelfverloochening mogen zijn. En liefde tot u en liefde tot wat goed is. Bewaar ons voor de verleiding van de zonde. Die verleiding dringt alleen maar sterker zich op aan jongeren en ouderen. O Heere, help ons om de wacht bij onszelf te betrekken. Om niet zomaar te leven, maar dat we mogen leven met zelfdiscipline. En dat we de prioriteiten juist en correct mogen stellen in het leven. En dat wij een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. En dat de vrucht van uw geest gezien mag worden in het leven, ook van de leden van de gemeente. Heere, wilt u opwekking geven, ook onder ons. En dat uw geest krachtig mag werken. En dit alles tot eer van uw naam. Ja, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt. We bidden u voor alle plaatsen waar uw naam aangeroepen wordt. Wil ze leiden in uw waarheid op ons dorp, de andere kerken. Dat daar ook uw naam in waarheid verkondigd mag worden. We bidden voor ons land en volk. Dat ons land niet verder af zal glijden in het hedonisme, het moderne heidendom. Maar dat er steeds weer bekeringen mogen plaatsvinden. En dat de kandelaar van uw woord niet verplaatst zal worden. En dat het zal blijven in ons land, al hebben we dat niet verdiend. Laat waarheid mogen duidelijk gezien worden en het onderscheid tussen het licht en de duisternis, het onderscheid tussen het luisteren naar uw woord en het verwerpen van uw woord. Heren, die grenzen liggen scherp en laat dat ook gezien mogen worden, ook in het kerkelijke leven. Heren, wij bidden u voor het zendingswerk. Daar mogen we ook voor collecteren vandaag. En we bidden u voor al die zendelingen die op eenzame plaatsen arbeiden. En sommigen daarvan worden ook gedood. En Heer, u weet wat het betekent om in moslimlanden uw woord te verkondigen. En wij lezen ook vanuit India dat de regering zegt dat binnen enkele jaren moeten alle christenen het land uit. En mag alleen maar hindoe de officiële toegestane religie zijn. En wij weten ook vanuit China dat de communistische regering krachtiger wil optreden tegen de kerken. Om alles in zijn greep te houden. Heren, wij doorzien alles niet. Maar wij weten wel dat u in de hemel bent. En dat u regeert. En wat zal een nietig mens of een nietige regering tegen u doen? De mens wiens adem in zijn neus is. Heere God, breid uw koninkrijk uit. Zegen allen die uw woord verkondigen, ook in die landen. Laat uw kerk sterk uitgebreid mogen worden in moslimlanden. En wij bidden u dat ook in India uw kerk juist vermeerderd zal worden. Laten de vijanden zien dat het zinloos en nutteloos is te strijden tegen u en uw woord. Omdat u onwederstandelijk doorgaat. O Heere, zou u zo uw naam willen verheerlijken. Door alle landen heen en uw koninkrijk uitbreiden. Zegen het werk van de Bijbelvertaling. En we bidden ook voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser, bekwaam hen, Heer. Het werk wat zij daar mogen doen in Botswana en in heel zuidelijk Afrika, zegen en stel hen tot rijke zegen. We bidden u voor het werk van dominee van Luttikhuizen in Gent. Heer, laat daar ook een verantwoorde groei mogen komen en een toename van leden die de post bezoeken. Wil ook daar werken met uw woord en geest. O Heere, wilt u zo uw naam heerlijk doen schitteren over heel deze aarde. Gedenk onze regering. Geef dat ze met wijs beleid ons land en volk mag regeren. Gedenk ons vorstenhuis. Stel het huis van Oranje nog tot zegen voor ons land en volk. Gedenk uw volk Israël te midden van benauwdheid. En wanneer de wapens weer klaargemaakt worden voor de volgende oorlog. Heere, wilt u Israël beschermen? En geef dat elk wapen dat tegen hen gesmeed wordt geen effect zal hebben. Wij bidden u vooral of u uw geest wilt uitgieten over Israël, dat ze tot bekering mag komen. Heere, we leggen al deze gebeden u voor, weten dat u een God bent die het gebed verhoort. En zo, Heere, zien wij op tot u in de hoge hemel. En wilt u, o Heilige Geest, ons gebed naar boven brengen. En wilt u, o Heere Jezus, voor ons bidden. En dat het in de troonzaal van God mag komen. En dat u, o Vader, rijk het gebed zal verhoren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 55, de versen 1 en 10. 55, 1 en 10. Geliefde gemeente, soms komt het wel eens voor dat wanneer een geliefde sterft en op zijn of haar sterfbed ligt, dat iemand tot het laatste toe helder blijft. En dat hij of zij ook de mogelijkheid heeft om duidelijk te spreken. Dat komt niet zo heel vaak voor. Vaak is dat niet mogelijk. Ik heb verschillende keren wel mogen zien dat iemand tot het laatste toe vrij helder bleef. En ook kon spreken. En ook duidelijk kon spreken. En dan worden er duidelijke woorden gesproken, vooral door hen die genade kennen. Dan zijn ze zo dicht bij de eeuwigheid. En dan spreken ze nog bijzondere dingen tot hun geliefden. En kan er bewust ook afscheid genomen worden. En zo is het gebeurd dat Jacob op zijn sterfbed nog tot het laatste toe helder was. En dat hij nog heeft kunnen spreken tot zijn zonen. En dat hij hen ook verteld heeft wat er nog met hen zou gebeuren, ook in de toekomst. En zo zijn er meer voorbeelden dat David ook gesproken heeft tot zijn zoon Salomo. En dat Jozef op zijn sterfbed heeft getuigd van het feit dat de Israëlieten uit Egypte zouden wegtrekken. En dat ze verlost zouden worden uit de slavernij. En zo heeft Jozua nog getuigd op het laatst door het volk Israël om de Heere te dienen. En Stefanus, terwijl hij gestenigd werd, nog zo'n getuigenis heeft nagelaten over de Heere Jezus, staande ter rechterhand Gods. Vanavond zien wij de laatste openbare prediking van de Heere Jezus. Hem was geen sterfbed vergund. Hij liep onder het kruis. Maar toch heeft de Heer Jezus hier op het laatst duidelijk gesproken. Nog één keer in het openbaar gepreekt. En we beluisteren hier de laatste openbare prediking van de Heer Jezus. Het was gericht aan de wenende vrouwen van Jeruzalem. En over hun hoofden heen was het gericht tot heel het volk Israël. En dat zien we in onze tekstwoorden, Lucas 23, versen 27 tot en met 31. En we zien hier het bekende tafereel dat we vaker al bezien hebben, hoe de Heer Jezus Jeruzalem wordt uitgeleid. Hij is op weg naar Golgotha. Hij wordt gevolgd door spottende mensen, door wrede soldaten, door overpriesters en schriftgeleerden. Ze denken dat zij nu de overwinning behaald hebben op Jezus van Nazareth. Maar ze weten niet dat ze bezig zijn Gods raad te vervullen. Want de schriften kunnen niet gebroken worden. Hij wordt hier als een lam ter slachting geleid. Maar dat beseffen die hooggeleerden, Farizeeën en schriftgeleerden niet. En ze beseffen niet dat de Heere Jezus daar zijn bloed gaat storten tot een volkomen verzoening. En zo gaat die hele optocht door Jeruzalem heen. Maar naast al die mensen die de Heere Jezus volgen, zijn er ook anderen. We lezen in vers 27 een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. Wat waren dat voor mensen die de Heer Jezus volgden? Het waren mensen uit het volk. En de Heer Jezus stond wel in hoog aanzien bij het volk, of tenminste, hij had in hoog aanzien gestaan. Het lijkt alsof het volk nu opgehitst door de Farizeeën en de schriftgeleerden geroepen hebben, kruist hem. Maar velen uit het volk stonden wel positief tegenover de Heer Jezus. En ze volgen de Heer Jezus. Uit nieuwsgierigheid. Mensen uit het volk en in het bijzonder ook vrouwen. Vrouwen waren daarbij. En zij hebben hem gevolgd. De tekst laat speciaal zien de vrouwen. Wat waren dat voor vrouwen? Het waren vrouwen uit Jeruzalem. Die de Heer Jezus gekend hebben. Ze wisten hoe hij goed deed. Ze wisten hoe hij ootmoedig was. En nederig van hart. En ze wisten dat hij niemand kwaad gedaan had. En ze wisten hoe vriendelijk hij was. En hoe hij alleen maar goed deed. En misschien hebben ze ook wel van geweten wat Pilatus zojuist 3 keer gezegd heeft. Hij is onschuldig, ik laat hem los. En deze vrouwen, wat ze precies geweten hebben, dat zegt de schrift niet. Maar wat de schrift wel zegt, is dat zij weenden, ze huilden. Ze vinden het erg dat hij nu zo ruw behandeld wordt. Terwijl hij zo goed voor mensen geweest was, de zieken genezen had. En hij verkondigde het koninkrijk der hemelen. Ze hebben medelijden met hem. Vers 27 zegt dat zij hem beklaagden. En weenden. Hoe moeten wij dat wenen inschatten? Wenen, jongens en meisjes, dat betekent huilen. Huilen. Dus al die vrouwen die huilden om de Heere Jezus. Terwijl de Heere Jezus daar zo geslagen door de zwepen loopt om gekruisigd te worden. Die vrouwen huilden om hem. Ze vonden dat zo erg. Als je iets erg vindt, dan ga je huilen. En het lijkt heel mooi. Het lijkt heel positief. En het is toch ondersteunend om medelijden te hebben. Het doet toch goed om met elkaar mee te leven. Als iemand in nood is, als er een kaartje komt, een eenvoudig iets. Dat kan al zoveel betekenen. Ik hoor het ook in de gemeente. Dat mensen dankbaar zijn voor die kaarten die gestuurd worden. Daar kunnen ze onmogelijk op reageren. Allemaal. Maar dat meeleven doet goed. Een bijbeltekst erop. Of enkele woorden die erop geschreven worden. Dat doet toch goed. Wanneer mensen meeleven, wanneer we het moeilijk hebben. Dat betekent niet dat wij verwachten dat die andere mensen ons pijn of ons verdriet kunnen wegnemen. Nee, dat kunnen ze niet. Maar dat verwachten we ook niet. Maar dat ze een luisterend oor hebben. Dat ze medelijden tonen. Dan lijden ze als het ware met ons mee. En dan staan we er niet alleen in. En zo tonen deze vrouwen barmhartigheid. Ze hebben medelijden met de Heer Jezus. En dan zouden we kunnen denken dat dat medelijden toch verkwikkend moet zijn voor de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus daardoor gesteund wordt. In plaats van al die spottende, joelende en hatende mensen, zijn er toch ook nog hen die met hem meeleven. En ze vinden het heel zielig wat er nu met de Heer Jezus gebeurt. Het lijkt alsof de lijdende borg nu nog steun ontvangt. Ze doen tenminste meer dan zijn eigen discipelen. Want die zijn in geen velden of wegen te zien. Die hebben gezegd, oh wij kennen hem niet. Ze hebben hem allemaal verlaten, ze hebben hem verloochend. Zij tonen geen medelijden met hun meester. Maar dan deze vrouwen. Zij wenen over hem. En ze schamen zich er ook niet voor. Eindelijk mensen die het voor de Heere Jezus opnemen. En met hem meeleven. Naar zijn menselijke natuur zouden we denken dat de Heere Jezus daardoor versterkt werd. Want Jezus was toch ook mens. Eindelijk een mens, mensen die meeleven. En toch waren het geen goede tranen. Het waren tranen van tranen van ongeloof. Het waren tranen van ongeloof. Deze tranen kwamen niet uit de hemel. Het was de vorst der duisternis, de duivel, die hen aanspoorde om deze tranen te laten vloeien. Hoe dan? Nou, die vrouwen hebben medelijden met de Heer Jezus. Ze vinden het zo zielig voor de Heer Jezus, maar meer niet. Meer niet. Het is in feite een verleiding van de vorst der duisternis om de Heer Jezus medelijden met zichzelf te laten hebben. Als mensen medelijden met je hebben, dan krijg je ook een beetje zelfmedelijden. Ja, het is eigenlijk ook heel erg wat ik allemaal meemaak. En wat fijn dat iemand dat begrijpt. Maar wanneer de Heer Jezus mee zou doen met deze tranen en medelijden met zichzelf zou hebben, dan zou hij ontrouw zijn aan zijn roeping. Want de Heer Jezus lijdt hier niet als een zielige slachtoffer, maar hij lijdt hier naar het goddelijk recht. Hij lijdt hier als zondaar, terwijl hij nooit één zonde gedaan had. Hij is hier beladen met de schuld van zijn volk en hij moet geheel gewillig, vrijwillig de toren van God dragen om de zonde van zijn volk. En wanneer de Heere Jezus nou medelijden met zichzelf zou hebben, dan zou dat betekenen dat God hem onrecht deed. Het is toch ook heel zielig wat ik moet meemaken. Nee, het is niet zielig. Het is recht. Het moet zo gebeuren. Waarom? Omdat de Heere Jezus met de schuld van zijn volk beladen is. En God moet zijn toorn op zijn zoon uitgieten. Christus moet deze weg gaan. En hij weet dat. En hij wil dat doen. En hij zal dat doen. En zo zien we toch achter deze vrouwen uiteindelijk de Satan. Die probeert het verzoenend werk van de zaligmaker te ontkrachten, te verbreken. Want de duivel is altijd gekeerd tegen de zaligheid van de mens, is altijd gekeerd tegen de eer van God. Deze tranen van deze vrouwen waren een verzoeking, maar de Heere Jezus heeft deze verzoeking weerstaan. Was het dan verkeerd om achter de Heere Jezus aan te lopen, zoals deze vrouwen deden? Natuurlijk niet. De Heere Jezus heeft zelf gezegd, kom achter mij, neem uw kruis op en volg mij. Het leven van een christen is uiteindelijk volgen. En in gedachten mogen wij ook de Heere Jezus volgen op zijn kruisweg. En in heel het leven moet het zijn, Heere, leer mij u te volgen zonder te vragen. Zoals u mij leidt, zo is het goed. Schenk mij dat vertrouwen, dat geloof dat ik op u zie. Om achter u aan te komen. Onder alle omstandigheden behoren wij gericht te zijn op de Heere Jezus. Hij is toch de goede herder. Hij leidt toch zijn volk, hij gaat hen voor. En zo moeten wij op de Heere Jezus leren zien in goede dagen, in moeilijke dagen. In dagen waarin wij denken dat hij ons niet hoort. Maar ook in dagen waarin wij zijn nabijheid ervaren. In alle dagen. Al de dagen van ons leven, ongeacht wat wij voelen, hem volgen. Nee, het was niet verkeerd om de Heere Jezus te volgen. Is het dan verkeerd om te huilen om het lijden van de Heere Jezus? Is het verkeerd om bewogen te zijn om het lijden van de Heere Jezus? Nee, dat is ook niet verkeerd. Wij behoren ook tranen te schreien om dit vreselijk lijden. Wanneer wij indenken wat de Heere Jezus heeft doorgemaakt, en dan niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, en hoe hij de toorn van God gedragen heeft, hoe hij geleden heeft in zijn ziel, we staren op een diepe afgrond, wat wij niet kunnen peilen, hoe hij geleden heeft in de hel, en na 3 uren van zwijgen in de duisternis geroepen heeft, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat begrijpen wij niet. En wij behoren tranen te schreien om wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dan mag er ook geschreid worden om zijn vreselijk lijden. Maar vooral en vooreerst moeten wij tranen schreien om onze zonden. Want onze zonden waren de oorzaak van al zijn wonden. Want daar komt al dat lijden vandaan. Want de Heere Jezus is de borg. Hij is bezig het vuil, het kwaad, de ellende van ons leven, al de gemeenigheid, al de vuiligheid weg te dragen. Alles waar u op terugziet in uw leven met spijt, dat u beleden hebt, waar u zich voor schaamt, zelfs niet eens meer aan herinnerd wil worden. U hebt er zo'n afkeer van hoe het was in uw leven. En al dat vuil werd op hem gelegd. En zie hem gaan op zijn Via Dolorosa, dat alles dragen. Er mag er geweend worden om de schuld en het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Want dit lijden is maar niet het lijden van een gewoon persoon. De Heer Jezus is hier bezig eeuwige verlossing te verdienen en het eeuwige leven te verwerven. Laten wij ons dan verootmoedigen om onze zonden. En in deze tijd waarin wij het lijden van de Heer Jezus overdenken, laten wij overdenken onze zonden. En dan is het zelfs nodig dat we tot op zekere hoogte verbroken worden om dat lijden van de Heer Jezus. Daar spreekt de schrift ook van. Ook van een wenen om dat lijden. Maar de achtergrond is onze zonden. Dat maakt het zo vreselijk wat hier gebeurt. Maar de schrift spreekt ervan. Zacharia 12 vers 10. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over hun enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. En dat vindt plaats door het geloof, dat wij zicht krijgen op het lijden en sterven van Christus. Door het geloof dit bezien, niet door onze emoties, maar door het geloof. En dan wordt een kind van God bewogen dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat hij om mijn zonden daar zo moest lijden en kreunen. Om mijn trotsheid, om mijn lusten, om mijn harde hart, om mijn wereldgelijkvormigheid, om mijn ondankbaarheid, om mijn aardsgezindheid, om mijn gebrek aan liefde. Daarom moest hij daar juist zo lijden. En dat mag en dat behoort en dat moet mijn hart verbreken. Het is een kwalijke zaak wanneer wij de Heere Jezus daar zien in onze plaats. Die de toren van God moest dragen voor ons en dat we daar onbewogen over zijn. Door onze zonden ontstond een verschrikkelijke storm. En wij kunnen elk moment in die brandende, kokende zee van toren eeuwig moeten wegzinken. En dan zien we de Heere Jezus daar wegzinken. Mediteer daarover. Zo heeft hij zijn volk lief gehad. Tot het laatste toe. En dan uit zijn wonden vloeit de balsem die mijn ziel kan genezen. Toen hij aan het kruis was, dan mag door het geloof gezegd worden, hij droeg mijn naam op zijn borst als de hoge priester. Het was allemaal liefde voor mijn arme ziel. Hij had liefde voor vijanden, want vijanden worden met God verzoend. Hij verliet de hemelse heerlijkheid om de diepste ellende in ziel en lichaam voor mij te dragen. Kunnen we toch niet dat onbewogen overdenken? Dan wordt er toch bitterlijk gekermd over die lijdende borg. Zo behoort het toch te zijn. Dat wij zo ongevoelig zijn dat we dat nauwelijks doen. Dat ligt aan ons. Maar de profeet zei het al. Ze zullen over hem bitterlijk kermen. Wat zijn onze harten dan toch hard? Onze droge ogen zijn het bewijs dat we geen werkelijk zicht hebben op het lijden van de Heere Jezus. En laten dan onze ogen maar fonteinen mogen zijn om te bewenen wat de Heere Jezus gedaan heeft. En laat het maar in de binnenkamer mogen gebeuren. Dat we daar onze eigen schuld inleven. En dat we daar uitsnikken wat u daar gedaan hebt. Voor mij. Bitterlijk kermen. En tegelijkertijd wat een schoonheid. Wat een liefde. Tranen ook van dankbaarheid en van overgave, van diepe bewogenheid. U zoveel voor mij. Als een enige zoon sterft, dan hebben we daar verdriet van, soms levenslang. Hoeveel te meer behoort het lijden en sterven van de Heer Jezus ons aan te grijpen. Dat zegt Zacharias toch. Ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enig zoon. En dan is het goed om tranen te schreien voor de Heer Jezus. Vanwege onze zonden. Maar zo waren de tranen van de vrouwen van Jeruzalem niet. Ze zagen niet hoe de Heere Jezus werkelijk was. Hun tranen kwamen uit blinde ogen. Ze treuren voor de Heere Jezus zonder dat zij zichzelf kennen. En het is verkeerd om een ander maar zielig te vinden, terwijl je zelf nog er veel erger aan toe bent. En dat je daar maar overheen leeft, dan klopt er iets niet. Want deze tranen van die vrouwen waren niet van verbrokenheid. Het waren geen tranen van dankbaarheid. Het waren geen tranen van schuldbelijdenis. Het waren tranen van medelijden. En zo snappen ze helemaal niet waar het hier om gaat. En daarom waren hun tranen geen troost voor de zaligmaker. Maar deze tranen hebben zijn lijden verzwaard. Want die vrouwen hadden geen behoefte aan de Heere Jezus als borg en zaligmaker. Want ze treurden niet om hun zonden. Heel dit lijden had niets met hen te maken. Dat dachten ze. Ze boden de Heer Jezus hun welgemeende condolences aan. En daarmee verloochenden deze vrouwen het verzoenend werk van Christus. En daarom schuilt achter die tranen de verwerping van Jezus. Weg met hem. Kruist hem. Niet dat ze dat misschien geroepen hebben. Maar het is diezelfde voedingsbodem, diezelfde achtergrond. Geen plaats voor hem als een schuldovernemend borg. En daarom hebben hun tranen geen waarde voor de Heere Jezus. Want dat was er nu juist waarvoor hij gekomen was. Om voor zijn volk hun zonden te betalen. En daar hadden die vrouwen geen zicht op. En wat nodig is, dat wij ook voor de Heer onze schuld belijden. In de lijdenstijd niet emotioneel zijn. Velen die zich christen noemen zijn emotioneel. Net als die wenende vrouwen van Jeruzalem. Wat was het allemaal erg. Maar ze hebben nooit gezegd, wat is het erg met mij? Mijn schuld. Wat hebben we dan toch de werking van Gods Heilige Geest nodig? Want het is juist door Gods Heilige Geest dat de zonden aangewezen worden. Hij zal toch overtuigen van zonde. Om dan Christus aan te wijzen als de enige borg voor de schuld. Dan vinden we in zijn lijden een bron van vergeving en verzoening en vernieuwing. En zo wordt de Heer Jezus verheerlijkt wanneer wij in de schuld komen voor hem. Maar zo was het niet bij deze vrouwen. In feite verloochenden zij het werk van Christus. En de Heer Jezus gaat er ook niet in mee. Hij spreekt hen aan. En dan komt de laatste openbare prediking van de Heere Jezus aan het volk Israël. Terwijl hij in feite aan het sterven is. De laatste openbare prediking. Hij heeft die gericht aan de dochters van Jeruzalem. Wat betekent dat, die uitdrukking, dochters van Jeruzalem? U leest in het Oude Testament, als u bekend bent met de profetieën, de dochters van Edom. Daarmee worden in feite al de Edomieten bedoeld. Of de dochter van Sion, daar worden eigenlijk Gods kinderen mee bedoeld. Het hele volk van God. En wanneer de Heer Jezus spreekt over de dochters van Jeruzalem, dan bedoelt hij daarmee alle inwoners van Jeruzalem. En in feite bedoelt hij op heel het volk Israël. Zo preekt de Heer Jezus voor het laatst in het openbaar. En wat spreekt hij dan? Een woord van ernstige waarschuwing. En hoe deed de Heer dat? Hij liep door de straten van Jeruzalem in zwaar lijden bij elke stap die hij doet. Is hij vol lijden en pijn. En ondertussen hoort en ziet hij het wenen van deze vrouwen. En dan zegt de tekst, en Jezus zich tot haar kerende zeide. De Heere Jezus keerde zich om. Misschien wel met heel zijn lichaam. Met zijn hoofd. En dat hij stopte. Misschien stopte wel die hele stoet. Terwijl de Heer Jezus zich omdraaide en hen aansprak. En met gezag kijkt hij hen aan. En met een duidelijke stem. Dat ze het allen konden horen. Gij dochters van Jeruzalem. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf. En over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Jullie hoeven niet te wenen over mij. Het is wel waar, ik word nu geslagen. En ik moet de verschrikkingen van de hel in. Maar mijn toekomst ligt vast. Heden zal ik in het paradijs God zijn. Door diep lijden zal ik mijn heerlijkheid ingaan. Maar daar zullen jullie vrouwen niet komen, tenzij jullie je bekeren. Tenzij gijlieden wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Velen uit Jeruzalem waren nog onbekeerd en ze lagen onder de toren van God. De Heer Jezus weende over Jeruzalem, dat na alles wat hij gedaan had en na al de tekenen en na al het spreken en al de voorbeelden, zij hem niet wilden. Ze lagen nog onder de toren van God en daar moeten deze vrouwen maar over gaan wenen. Over zichzelf en over hun kinderen. Want deze vrouwen beseffen niet wat er straks gaat gebeuren in Jeruzalem. Want Jeruzalem is bezig aan Messias uit te werpen. En straks komt daar een verschrikkelijke straf op. Nog geen 40 jaar daarna. En inderdaad, Jeruzalem werd verwoest. En wat daar toen gebeurd is. En wat die Romeinse soldaten met die bevolking is omgegaan. En hoe ze hen gekruisigd hebben. En in wat voor posturen ze hen gekruisigd hebben. Josephus schrijft er allemaal over. Maar dat is verschrikkelijk om dat allemaal te lezen. Zonder ontzien man of vrouw of kind of ouderen wie gedood werden. Of meegenomen werden in slavernij. En het hele Colosseum in Rome is gebouwd door Joodse slaven die ze meegenomen hebben. Na de verwoesting van Jeruzalem. En de bouwkosten werden betaald door de schatten uit de tempel van Jeruzalem. Er bleef niets meer over van Jeruzalem. De tempel ging in vlammen op. En het zou zo erg worden wat er toen gebeurde, dat de mensen dan zouden zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Nou weten wij dat er een groot verdriet was in Israël als een vrouw geen kinderen kreeg. Maar dan zal de verdrukking zo erg zijn om wat de Romeinen de kinderen en de zwangere vrouwen zouden aandoen, dat het beter was wanneer ze geen kinderen gehad hadden. Dan was hen verschrikkelijk leed, grootste mogelijke trauma hen bespaard geworden. En hier spreekt de Heer Jezus. Over de toren van God. Niemand in de schrift heeft ons zo de toren van God geopenbaard dan de Heer Jezus. En het is uitgerekend dat 13% van de prediking van de Heer Jezus richtte zich op de toren van God en op de straf en de hel. Dat is meer dan alle anderen in de schrift. De Heer Jezus heeft meer gesproken over de hel dan over de hemel. De Heer Jezus verkondigt genade en liefde en hij is overvloedig in barmhartigheid. Maar er is ook recht bij God. Er moet recht gedaan worden bij God. En ook het oordeel is aan de Heer Jezus overgegeven. En nu wordt het oordeel bereid voor hen die ongelovig zijn, die onbekeerd zijn. Nu wordt het oordeel klaargemaakt. De wereld lacht erom. Maar het oordeel wordt bereid. En straks zullen de mensen beven voor de toren van het Lam. Niet van een leeuw, van een lam. De Heere zegt ons, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. En in Markus 16, die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Maar nu nodigt de Heere Jezus vermoeiden en belasten en mensen die bevreesd zijn om verloren te moeten gaan. En ze willen niet verloren gaan. Komt herwaarts tot mij met uw last, belast en beladen. Nu is er nog genade. Nu zal de Heere niet afwijzen die tot hem komt. Ook al zijn er zoveel dingen schots en scheef bij u. De Heere weet het allemaal uit te sorteren en uw leven op orde te stellen. En u een bevindelijke kennis te geven van ellende en verlossing en dankbaarheid. Zijn geest zal u alles leren, maar kom tot hem. En belijd uw schuld, ook de schuld die u niet eens beleeft. Belijd het maar en spreek de schrift maar na en kom zo tot hem. En zeg het, Heer, ik ben zo blind, wilt u mij daar zicht op geven wie ik ben? Want de Heere nodigt, maar de dag van de genade houdt op. Straks. En dan brandt de toren van God over hen die niet gelet hebben op de genade van God. En dat zal gebeuren met Jeruzalem. En het zal zo erg worden dat ze zullen roepen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Dat is een uitdrukking om te laten zien hoe vreselijk het oordeel zal zijn. Het komt 3 keer in de Bijbel voor, deze uitdrukking. We zien het in Hosea 10 vers 8. En daar heeft de profeet het over de verwoesting van Samaria door de wrede Assyrische soldaten. Dat waren ontzettende taferelen die dan wat ze deden met een overwonnen bevolking. En dan zegt de profeet Hosea, dan zullen ze roepen tot de bergen en tot de heuvelen. Bedekt ons, daar hebben we liever dat we levend begraven worden dan dat we de toren en de wreedheid van die Assyriërs moeten ondergaan. Dat is de eerste keer. Hier in onze tekst de tweede keer bij de inneming van Jeruzalem door de Romeinen. Weer hetzelfde, ze zouden liever levend begraven worden dan dat ze dat allemaal moesten meemaken. En tenslotte de dag waarop de Heere Jezus terugkomt. En dat komt dan op die dag. In Openbaringen 6, vers 16, dan lezen we dat de groten en de kleinen en de leiders en de slaven en iedereen die buiten Christus is, tot een schrik zien ze de toren van God. En ze zijn tot de bergen en de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? En dan komt de Heere Jezus tot de toepassing. In deze laatste preek. En hij geeft de toepassing door de mensen een spreuk mee te geven. Daar kunnen ze over nadenken. Een spreuk. Die spreuk is, want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En wat betekent dat? Als ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Dat groene hout, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Hij bedoelt zichzelf daarmee. Hij bracht vrucht voort voor de Heer. Alleen maar vrucht. Hij deed alleen maar wat goed was. Hij was een vruchtdragende boom, een bloeiende boom. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Altijd gedaan wat God van hem vroeg. En dat is het beeld van een groene boom. Een vruchtbare boom. En het dorre hout, wat wordt daarmee bedoeld? Dat zijn deze dochters van Jeruzalem. Dat is heel het volk Israël. Dat zijn alle mensen. Dat dorre hout, dat bent u. En dat ben ik. Want in mijzelf breng ik geen vrucht voort voor de Heere. U en ik hebben niet gedaan wat de Heer ons gedragen heeft. We hebben gezondigd. De Heer Jezus, het groene hout, is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij heeft zijn volk willen vergaderen, gelijk aan hen haar kuikens, maar ze hebben niet gewild. Het dorre hout riep om de kruisiging van het groene hout. En daar horen wij allemaal bij dat dorre hout. Want uit onszelf is er bij ons ook geen plaats voor de Heer Jezus. Wij leven ook veel liever ons eigen leven. Buiten hem. Van nature zijn we zo. We willen een Jezus naar onze eigen smaak. Een Jezus die ons allemaal mooi zegent in het leven. En straks in de hemel brengt. Al weten we niet waar het in de hemel om gaat. Omdat we nooit de liefde van de hemel gekend hebben. Maar we willen een Jezus naar onze eigen smaak. Maar de Christus van de schriften die de schulddragende borg is, die mensen vernieuwt, die mensen leert zichzelf te verloochenen en achter hem aan te komen, daar hebben wij uit onszelf geen behoefte aan. En daarom is deze spreuk aangrijpend voor ons allemaal. Uit ons geen vrucht in der eeuwigheid. Hebt u dat al gezien? Dat u in uw eigen leven een dorre boom bent. Kent u dat buigen in schaamte voor de Heere? Moet u in de binnenkamer doen. Hoeft u niet echt te etaleren voor anderen. Doe het maar voor de Heere, want het is zo pijnlijk. Zo verdrietig. Dat ik er altijd weer tussen zit. Hebt u het al geleerd, niet te wenen over de Heer Jezus, maar te wenen over uzelf. Wie u bent en wat er van u terecht is gekomen. Want groen hout, dat brandt niet gemakkelijk. Als u een vuurtje aan het stoken bent en je doet een pas gekapt hout in wat nat is, dat brandt eigenlijk niet. Maar doorhout, dat brandt zomaar. Als de Heer Jezus zo geslagen wordt, wat zal er dan met ons gebeuren als wij doorleven in onverschilligheid en onbekeerlijkheid, wanneer wij niet ernstig worden over onze zaligheid en ernstig en serieus nemen dat ons hart en leven veranderd moet worden naar het beeld van Christus, dat Hij in ons moet leven, ons moet vernieuwen, dat ons leven aan zijn voeten terecht moet komen. Als wij daar niet serieus mee omgaan en we leven maar gewoon door, ook met onze christelijke cultuur en met onze kerkelijke cultuur, maar nooit echt zondaar voor God worden en nooit echt bezorgd zijn dat mijn leven verandert en vernieuwd moet worden. Als wij zo leven, oppervlakkig, dan zijn we bij het dorre hout en dan worden we straks verbrand. Leven lang in de kerk gezeten. Zoveel preken gehoord. En elke keer presteren om die preken maar opzij te zetten en rustig door te leven. En onszelf ook nog prijzen dat we naar een goede kerk gaan. Terwijl we onbekeerd zijn. Zo mag het niet. Zo kan het niet. Doorhoud. Het is een aanklacht aan ons. Het is een ontdekkende prediking, zo zijn wij van nature. En als wij hem negeren, dan zal hij zijn toren op ons uitgieten. Maar dan mogen we nog eenmaal letten op het groene hout. Hier gaat het groene hout, de vuuroven van Gods toren in. En dan huiveren wij. Hier kunnen wij niet verder. Hier gaat de borg alleen verder. Hij in het vuur geworpen van de toren van God. Hij gaat daarmee verzoening en vernieuwing verdienen voor onvruchtbare stukken dorhout. En dan zien we het wonder van de plaatsvervanging. Christus in de plaats van zijn volk. En hij wordt verbrand. Maar hij staat op. En op de derde dag is hij verrezen en geworden tot de boom des levens. En zijn bladeren zijn tot genezing van de heidenen. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij vrucht zien. Het tarwegraan valt in de aarde. Het brengt veel vrucht voort. Ween dan maar, dorhout, wat uit zichzelf geen vrucht kan voortbrengen. Maar wat een zegen om aan de voeten van dit groene hout terecht te komen. Aan de voeten van deze boom des levens. Want dan ziet u dat zijn kruis uw kruis is. Waar u aan gehecht aan moet worden. Dat zijn lijden uw lijden is. Dan ziet u dat hij sterft in uw plaats. En dat hij geweend heeft voor hen. Die voor eeuwig hadden moeten wenen. En dan zullen zijn tranen, hun tranen, eeuwig drogen. En dan verandert dat dorre hout in een groene boom. In een levende boom. Want dit is het wonder wat in de natuur nooit kan gebeuren. Die stukken dorre hout die tot hem komen, hij plant ze in zijn hof. En ze spruiten uit. Een nieuw leven. Ze worden vruchtbaar. Ze groeien als een palmboom. En als een ceder op Libanon. Want de wildernis zal bloeien als een roos. De Heer Jezus is vol genade voor hen. Die zichzelf aanklagen. Ik ben een onvruchtbare boom. Hij plant hen aan waterbeken. Ze geven hun vruchten op zijn tijd en hun blad zal nooit afvallen. Tot in eeuwigheid toe brengen ze vruchten voort voor de Heere. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 1, vers 2. Zullen wij bidden en danken? O heerlijke God, we zeggen u hartelijk dank voor uw woord. Het is een woord dat ons aanklaagt, maar dat hebben wij ook nodig. Want uw aanklachten zijn heilzaam, hier in de tijd der genade. Op de jongste dag, dan zullen uw aanklachten veroordelend zijn. En dan is er geen hoop meer. Maar nu leven wij nog onder de tijd van de genade. En daarom zijn uw aanklachten aansporingen om het leven bij u te zoeken en te vinden. O Heere, wij bidden u, wilt u meekomen in de prediking van uw woord. Dat er toch aspecten daarvan bij ons blijven haken. En dat het ons mag, dat het wat los mag maken in ons hart. En dat we belijden en zien dat wij dat dorhout zijn. En als het niet verandert in ons leven, dan zullen wij verbrand worden. Want als u al in het vuur geworpen werd, wat zal er dan toch met ons gebeuren? Als wij onbekeerd voortleven. O Heere God, het is uw woord. Uw woord is de waarheid. Heb dank dat u het vuur in wilde gaan. Opdat wij behouden konden worden. Heere, laat het mogen uitwerken in ons leven een verbroken hart. Dat wij ook persoonlijk voor u tranen mogen schreien over wie u bent en wat u gedaan hebt. Wil levens vernieuwen en wil mensen veranderen die maar een dor stuk hout zijn, dat ze veranderd worden in een vruchtbare boom, geplant aan frisse waterstromen. Want u bent de rivier des levens en u zorgt er zelf voor dat de vruchten zullen voortkomen. Heere, heb dank dat zuster Gijske Heijstek zo vaak ons heeft begeleid op het orgel. En ook vanavond nog, heb dank voor wat u ons ook in haar hebt gegeven. Zegen haar en haar man Theo verder. En zie ons allen aan, in uw genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 92, het zevende vers.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.